Naam: Doris. Leeftijd:
31.
Gewicht:
101 kilo.
Mindset:
kan beter.
Dit is De Knop Om. Een podcast over het vinden van jouw motivatie voor een gezondere levensstijl.
Oké. Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Knop Om. Mijn naam is Doris en in deze podcast ga ik op zoek naar mijn motivatie voor een gezondere levensstijl. Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ben niet heel tevreden over hoe dat op dit moment gaat. Kijk, als je het vergelijkt met het begin van de podcast, ja, weet je, ik zit nu wel vol met waardevolle kennis, maar ja, dat volhouden en toepassen daarvan, dat begint dus af te zwakken. Gebeurt dat bewust? Nee, niet per se, maar ik vind het wel vervelend. Ik merk echt wel dat het me moeite kost om iets gezonds te maken tijdens de lunch. Ik bedoel, ik kan ook kiezen voor een pot chocoladepasta. Scheelt tijd, moeite, het is ook gewoon erg lekker. En als ik dan begin te twijfelen of ik het wel moet doen, ja, dan hoor ik iedereen die ik tot dusver heb gesproken met: nee, het is niet erg om dat te doen, dat mag gewoon. Ja, en dan doe ik het dus ook. Maar toch begint het te knagen, want ja, ik zou het wel zonde vinden als ik weer een beetje terug bij af ben, alsof ik alles voor niks heb gedaan. Want hoe werkt mindset? Hoe kun je dat trainen? En in hoeverre kun je daarin gemotiveerd blijven om die gezondere levensstijl na te gaan? Goed, die waarom van Rutger snap ik wel, maar ja, hij zit er en ik snap het wel. Maar en hoe kun je doorpakken, zeg maar? Hopelijk kan ik in de volgende aflevering met een expert daarover praten. Voor nu wil ik het graag even met je hebben over Thalia. Kijk, deze podcast die deel ik zelf ook met vrienden en familie. Want ja, weet je, ik ben ook gewoon trots dat ik deze podcast maak. En met mijn vriendenkring hebben we het ook over de inhoud van deze podcast. Nou, we hebben een hond, vriendenclub, hartstikke gezellig. En daar sprak ik met een van mijn buurvrouwen, namelijk Thalia Fauzi. Ze studeert, ze is 25 jaar. Ja, en ze woont dus bij mij in het appartementencomplex. En zij heeft ook een hond. En naar aanleiding van het gesprek dat ik had met Noordin Patipiloi, zei ze op een gegeven moment dat ze een eetstoornis heeft, of heeft gehad. In het gesprek met Noordin hoorden ze namelijk een paar dingen terug waar zij een paar jaar geleden ook mee te maken heeft gehad. Nu heb ik in mijn gesprek met Tatjana Almoeli het wel kort gehad over haar eetstoornis, maar dat ging uiteindelijk meer over trainen voor je mentale gezondheid. Toch ben ik benieuwd wat een eetstoornis met iemand doet. En wat voor kijk heeft iemand met een eetstoornis op, zeg maar, hun eetgedrag of hun eetpatroon?
Wat mijn eetstoornis was en misschien ook wel is, is dat ik mezelf te veel eten ontnam. Dus eigenlijk at ik gewoon te weinig. Ik ben nooit vastgesteld als een anorexia patiënt, zeg maar.
Okay.
Op papier, maar mijn gedrag leek daar wel heel erg op. En toen ik die podcast hoorde, toen dacht ik van oei. Nou, niet zozeer oei, wat ik net al zei, maar meer van pas op.
Yeah.
Ga hier nou niet ver in doorslaan.
Yeah.
Op je eten letten, want dat is mij ook overkomen en ik weet waar het je kan brengen.
Laten we dan even beginnen bij dat moment dat je dus eigenlijk de eetstoornis kreeg. Mag je dat zo sec zeggen of niet?
Nou ja, ik denk dat het er wel langzaam insluit. Maar ja, noem het maar zo, denk ik.
Hoe oud gemak. Je bent nu hoe oud?
25.
Hoe oud was je toen dit begon te ontstaan?
Even voor het gemak denk ik 16, dat ik er heel erg mee bezig was.
Oké. Okay.
Maar ik kan me ook wel momenten herinneren dat ik jonger was, dat ik ook wel met eten en gewicht en mijn uiterlijk rondom dik of niet dik zijn, dat ik daar wel mee bezig was.
Hoe zag er dat uit dan?
Ja, nou, mijn moeder had een crosstrainer.
Ja.
Ik denk dat ik op de basisschool zat. En dan ging ik dan helemaal op de keer op dat ding.
Oh ja?
Ja. En dan ging ik me altijd daarna ging ik me dan meteen wegen.
Oh ja?
Terwijl dat werkt natuurlijk niet zo. Dat je eerst op dat ding gaat staan en dan 2 kilo eraf, dat die dan af zijn.
Ja.
Maar in mijn gedachten dacht ik van, als ik nu heel hard ga sporten, dan ben ik straks misschien wat lichter.
Ja.
Maar dat gebeurde natuurlijk niet. Ja. Maar toch bleef ik dat wel doen als kind.
Was dat dan omdat je moeder dat stimuleerde om dat te doen? Of wilde je dat zelf heel graag?
Ik denk dat ik dat zelf heel graag wilde. Ik heb niet het idee gehad dat mijn ouders nou heel erg, dat die het erg vonden dat ik wat voller was als kind. Want okay, dat was wel zo. Ik was wel gewoon wat voller en lekker mollig en ja. Hield van eten. Dus ja.
En dus die crosstrainer dan iedere keer naar school helemaal weinig crosstrainer meer over, om het zo maar te zeggen.
Ja, in principe ja.
Want de vraag was inderdaad, hoe kwam je dus erachter dat dat ontstond? Omdat je zei van 16e vrij specifiek, maar 14e dus al de eerste signalen.
Je hebt de basisschool denk ik wel. Dat ik me er wel van bewust was.
Ja, precies.
Mijn zusje is bijvoorbeeld heel dun. Die was ook altijd heel dun. En dan stond ik daarnaast dan als mollige zus. En dat verschil werd wel altijd duidelijk gemaakt door of familie of vrienden.
Maar wat deed dat toen met je dan?
Nou, ik kan me niet herinneren dat het me nou heel veel verdriet deed. Maar ik werd me er wel bewust van dat ik misschien anders was. Of dat ik wat dikker was.
Ja.
Dat ik misschien wat meer at dan zij.
Ja. Dus dan het moment met die crosstrainer gebeurde. Je woog je daarna van, hopen dat er dus nu wat af is.
Ik heb gesport. Ja.
Nou ja, ergens stiekem ook wel een beetje herkenbaar in zeg voor mij 10 jaar geleden. Toen ik begin 20 was. Dat juist op een dag dat je dacht van, nou, nu ga ik wat sporten. Dat je dan ik meet dan altijd vaak aan mijn kleding. Hoe strak zit mijn kleding?
Ja.
En dat ik dan wel van, ik voel me nu minder strak in mijn shirt zit. Mijn broek zit beter. Ik ben goed bezig. Terwijl, wat je zegt, dat kan natuurlijk niet. Nee. Ja, het kan toeval zijn, om het zo maar te zeggen. Maar dan, weet je, zo'n crossfit en heel obsessief bezig zijn met eten is natuurlijk iets anders.
Dat is iets anders, ja.
Ik denk dat dat misschien eerder mijn vraag is van, hoe kwam je erachter dat je zo obsessief met eten bezig was? Wat was dat moment dat daar die knop voor je omging, zeg maar?
Ik denk dat ik op een gegeven moment achterkwam dat het sporten zelf... Kijk, je kan natuurlijk zoveel sporten als je wil. Maar als je daar tegenop blijft eten, dan val je niet af.
Ja.
En op een gegeven moment had ik dat besef van, het ligt aan mijn eten. Ik bedoel, ik kan wel naar de sportschool gaan 3-4 keer per week. Maar als ik blijf eten of zoveel blijf eten, val ik niet af. En dan kom je uiteindelijk niet waar je naartoe wil gaan.
Ja.
En op een gegeven moment had ik dat dus door. Ik kan me niet echt een moment herinneren hoe dat kwam. Maar op een gegeven moment had ik door van, nou, als ik minder eet, dan val ik af.
Ja.
En uiteindelijk ga je dan toch nog een beetje zelf uitvogelen en uitzoeken. En op internet is er zoveel te vinden, goed en slecht.
Ja. Want wat deed je toen je dat moment had van, hey, het ligt aan mijn eten?
Nou, eerst begon ik wel gewoon op de koolhydraten bijvoorbeeld te letten. Dan had ik geen rijst meer of heel weinig rijst bij het avondeten. Of geen brood, maar een salade. En ik luister naar jouw podcast natuurlijk, dus ik hoor ook de dingen die jij dan bespreekt. Misschien dat ik die veranderingen zelf ook in het begin heb gedaan.
Zoals?
De hele normale veranderingen, bijvoorbeeld niet snoepen bij de thee of de koffie na het avondeten, maar een stukje fruit.
Ja.
Gewoon de hele logische stappen heb ik denk ik eerst gezet. En toen zag ik dat ik wel wat afviel. En nou ja, steeds een beetje meer en steeds een beetje meer. En je kan ook steeds een beetje meer eten ontnemen. Of een wissel maken. Wat ik al zei, dat je dan geen brood meer eet, maar een salade. En die salade kan je dan lekker vullen met groenten. En, nou ja, probeer maar een krop sla te eten. Dat vult wel.
Een hele krop sla bedoel je?
Ja. Nou, het is niet dat ik dat dan iedere dag at. Maar nee, probeer het maar. Dan zit je wel aardig vol.
Ja,
dan,
precies. Ja.
Daar kwam ik op een gegeven moment achter. En dat is denk ik gewoon proberen. En
maar had je daar moeite mee voor jezelf?
Afvallen?
Nou, gewoon kijken. Als ik dan nu ken. En niet dat ik mezelf nu een eetstoornis wil aanmeten. Alles behalve. Maar je zegt nu, het begon dus met minderen en dingen vervangen. Had je daar moeite mee om dat te doen?
Ik denk in het begin wel. Maar ik denk als je iets net zo lang volhoudt totdat iets lukt. Of totdat je daaraan gewend raakt. Dan ja. Op het moment dat je daar gewend raakt, dan valt het allemaal wel weer mee.
Welk doel had je toen voor jezelf gesteld daarin?
Qua afvallen of qua eten?
Ja, beide.
Nou, qua afvallen, ik kan me wel herinneren dat ik dacht van, nou ja, als ik misschien dat gewicht heb, dan ben ik blij.
Ja,
of ben ik gelukkig. Of,
ik sprak Tatjana Almoeli ook. Uiteindelijk ging dat gesprek gaat meer over de mentale gezondheid en wat sporten daarbij kan helpen. Maar zij gaf ook aan, omdat ik in haar boek heb gelezen, dat ze ook kampt met een eetstoornis. Ja. Dat wel kwam doordat zij ook dacht van, hey, als ik dit gewicht heb bereikt, dan ben ik gelukkig.
Ja, nee, ik denk dat ik dat ook wel had. Dat je het gevoel dat je dan zeg maar te dik bent.
Ja,
misschien iets mist ook. Van, nou, ik hoor er niet bij, want ik ben te dik. Of ik hou misschien niet van sporten en dat zou wel moeten. En dat is gezond.
Ja.
En ook het idee van, nou, als ik dan dat gewicht heb, dan ben ik wel gelukkig. Ook met mezelf, denk ik dan. Of misschien krijg ik dan de acceptatie van anderen.
Wil je dat graag hebben?
Nu niet zozeer, maar ik denk, ja, als je 16 bent,
ja, nou ja,
dan speelt dat natuurlijk,
ja, dat is wel
veel
waar,
meer mee.
Maar was je dan ook gelukkig op het moment dat je je doelgewicht had behaald?
Nou, heel even, denk ik.
Ja?
Ik denk dat je heel even er blij mee bent en dan alweer denkt van, oh, maar wacht, als er misschien nog een kilo vanaf gaat, dan word ik nog blijer.
Of ja,
zelf steeds meer. Nou, misschien dat jij het ook wel hebt, gewoon in je normale leven. Als je iets bereikt, dan ben je er heel even blij mee.
Ja.
En
dan wordt het normaal of zo.
Nou, niet zozeer dan wordt het normaal, maar misschien dat je dan trek krijgt naar meer.
Oh, zo. Ja, ik merk dus bij mezelf dat ik daar minder last van heb, okay, of zo.
Oké, nee, ik heb dat zelf wel, ja, heel erg. Maar niet zozeer alleen met het afvallen, maar ook met het sporten.
Ja.
Ja.
Want vanaf je 16e had je dus, nou ja, je noemt het zelf net geen anorexia, maar het is nooit officieel onderzocht.
Nou, zo snel ging het niet. Ik denk dat ik rond mijn 18e, 19e wel echt heel rap ben afgevallen. Het is die van tussen 16 en 18 en 19 ging het allemaal wel geleidelijk.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ben ik wel echt ontzettend veel afgevallen in een korte tijd.
En dan over hoeveel hebben we het dan?
Nee, op mijn zwaarst was ik 75.
Ja.
En dan rond mijn 16e. Ik denk dat ik rond mijn 19e op zijn lichtst 45 was.
Wow, dat is echt gewoon 30 kilo.
Dat is 30 kilo.
Nou, even voor de. Ik zie je nu weer hier. Je bent niet heel groot van jezelf. Je bent niet, nee, per se lang.
Nee.
Dan is 75, denk ik, prima gewicht.
Nou, ik denk dat dat misschien wel iets te veel was. Okay. Ik denk tussen 50, 65 zou goed moeten zijn voor mijn lengte.
Hoe heeft het ervoor kunnen zorgen dat dat zich 2-3 jaar lang heeft kunnen ontwikkelen?
Ja, ik denk dat ik mezelf gewoon telkens bleef uitdagen ook. Op een gegeven moment, ik wil niet zeggen dat nou een spelletje, ja, misschien werd het ook wel een spelletje voor me op een gegeven moment.
Oh ja?
Misschien kan ik nog minder eten. Misschien kan ik mezelf nog meer uitdagen. Misschien kan er nog een kilo vanaf. Kijk hoe ver ik kan gaan.
Ja.
Telkens mijn grens opzoeken en daar dan overheen gaan.
Je zei ook, want ik weet dat je ook fanatiek deadlifter bent. Was eigenlijk, want je hebt nu een blessure.
Ja, ja, ja. Nou, niet zozeer alleen deadliften, denk ik.
Maar... Oh, nou, je hebt het tegen mij altijd over deadliften. Dus ik ga er altijd vanuit. Kijk, wij kennen elkaar, dus ik maak altijd de groep dat jij al 6 keer wereldkampioen deadlifter bent. Maar je hebt 2 keer meegedaan met een Nederlands kampioenschap of zo, toch?
Powerliften.
Oh, powerliften. Ja. Oh, sorry. Ja. Maar je zei wel, ook al hiervoor nog, van dat je dat gebruikte om te verbloemen dat je dus een eetstoornis had.
Ja, eerst heb ik nog een rondje bodybuilding gedaan. Dus,
echt waar, ja?
Ja, ik denk ook dat het rond mijn 19e was. Dus eigenlijk toen ik zo licht was. Ook meegedaan aan zo'n wedstrijd. Dus toen ben ik ook zo heel licht geworden. En eigenlijk heb ik me voor dat hele traject toen ingeschreven. Omdat ik dacht van, oh, misschien ga ik dan wat beter met mijn eten om. Omdat je zo aan het sporten bent. En ik ook een soort van eetschema opgelegd kreeg.
Ja.
Dat ik dacht van, oh, maar dan hoef ik er niet zelf over na te denken.
Mm-hmm.
Dan heb ik gewoon iemand die zegt, dit moet je eten. Zoveel moet je eten. En dan kom ik misschien ook weer wat aan.
Ja.
Maar ook op een gezonde manier.
Ja.
En ik weet, ja, het is lastig. Want aan de ene kant denk ik van, misschien was ik nou heel erg van bewust van, ik ben nu te licht. En dit is een goede manier om aan te komen.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik, volgens mij heb ik mezelf ook zo ontzettend voor de gek zitten houden. En dat het eigenlijk ook gewoon een hele mooie manier was voor mezelf om in zo'n heel proces te komen en dan nog meer af te kunnen vallen.
Ja. Is het dan ook zo, want het klinkt nu zoals je het zegt in mijn oren als dat je op je 19e dus doorhad van dit gaat niet goed. Klopt dat?
Nou, dat ging ook heel langzaam. Ik denk dat ik het eerst ook gewoon niet zag of niet wilde zien dat het niet goed ging. Dat het ook allemaal wel normaal was. En ja, je denkt niet meteen van, oh, het is anorexia of
nee,
het is
maar,
een eetstoornis.
Wat was dat moment dat je, was het, nou ja, anders ga ik het van je willen. Wat was het moment dat je door had van, wacht even.
Ik denk een confrontatie met mijn ouders.
Oh ja, wat dan?
Ik denk dat, sowieso zijn mijn ouders, denk allebei wel een keertje ontzettend boos geworden.
Oh ja?
Dat die dan ook zoiets hadden van, ben je allemaal aan het doen?
Ja.
Omdat ik kon iedereen wel heel mooi meenemen in mijn verhaal.
Ja.
En kon mezelf voor de gek houden, mijn ouders voor de gek houden. Maar op een gegeven moment houdt het op.
Ja.
Ik bedoel, als je 45 kilo weegt, ja, er is niks meer van je over.
Dat is gewoon een wandelend skelet eigenlijk.
Precies. En je hebt geen energie meer, behalve misschien dat ik energie kon opbrengen om te gaan sporten.
Ja.
En dat was het dan voor de hele dag.
Oh ja.
Ik denk dat mijn vader toen wel een keer tegen mij heeft gezegd van, wat wil je nou met je leven ook? Weet je, is dit het? Is dit wat je wil? Ik kan me ook herinneren dat mijn moeder een keer tegen mij heeft gezegd van, dat ze 's avonds controleerde of ik nog wel aan het ademen was, omdat ze zich zo'n zorgen maakte.
Oh joh.
Dat waarschijnlijk zag ik gewoon heel, ik zag heel slecht uit.
Ja.
En dat is iets wat je zelf dan niet ziet of niet wil zien.
Nee.
Maar op een gegeven moment heeft je omgeving dat natuurlijk wel door.
Ja. Ja. En dus met dat bodybuilden was het dan, voelde het voor jou als een soort redmiddel om dan terug te komen naar een gezonde, meer gezondere levensstijl?
Ik dacht het wel. En dan even voor het proces, voor zo'n bodybuilden en meedoen aan zo'n wedstrijd. Tegen de tijd dat je mee gaat doen aan zo'n wedstrijd, moet je ook weer heel veel afvallen. En al dat vet moet er zeg maar af. Je moet zo droog mogelijk op het podium staan.
Zodat alle spieren die je dan hebt, dat die zo goed mogelijk zichtbaar zijn.
Ja, ik denk dat op dat moment dat je zeg maar dat proces ingaat van oh, al dat vet wat je dan hebt, dat moet er weer af.
Ja. Maar hoe zag
dat even lekker doorpakken was voor mij in mijn eetstoornis. Van, oh kijk, daar gaan we weer. En dat vanaf dat moment dat ik ook weer lekker ben afgevallen.
Maar hoe zag dan een eetschema eruit in zo'n bodybuild traject?
Ja, 6 maaltijden per dag. Veel kipfilet, broccoli, rijst.
Dus in tegenstelling van zo weinig mogelijk eten, zo gewoon wel selectief, maar veel eten?
In het begin wel.
Ja,
ik denk als je spier aan het opbouwen bent, dan wel, ja.
En hoe lang heb je dat die carrière proberen vol te houden?
Nou, ik heb dat 1 jaar gedaan. Dat was een voorbereiding van 1 jaar. En toen heb ik meegedaan in zo'n wedstrijd. Nou, er was niks van me over. Dus ik heb ook geen goede plek weten te bemachtigen. Want je moet toch wel wat spier hebben.
Ja.
Ja. Wil je er iets mee kunnen bereiken?
Ja. Heb je ook niet ooit een keer verteld dat je flauw viel op dat podium?
Nee.
Oh, dat was iets anders.
Ik kan me wel herinneren dat ik niet zoveel meer weet van het moment
dat was het.
Op het podium, dat ik gewoon, ik was helemaal van deze aarde. Op het moment dat ik weer wat had, was het.
Was je weer terug, zeg maar.
Was ik weer terug.
En oké, dus je hebt dat 1 jaar gedaan. Hoe voelde je je toen?
Na die wedstrijd.
Ja, omdat je toch een jaar lang dat gedaan hebt met het idee van, oh weet je, dan word ik weer wat gezonder, dan gaat het weer beter. Dan heb je dus dat doel van een bepaald spiermassa op dat podium staan. Hè?
Ja.
Dat het een soort dubbel doel dient.
Nou, daarna ben ik 4 maanden naar Egypte gegaan.
Ja.
Voor mijn studie.
Oké.
En ik was mijn hele routine was ik kwijt.
Welke routine?
Het sporten, het eten, bepaalde dingen eten, bepaalde dingen kunnen kopen. Ik bedoel, het was geen Albert Heijn in de hoek waar ik even mijn vertrouwde dingen kon halen. Er was geen sportschool waar ik naartoe kon.
Überhaupt
werk daar eten, toch net iets anders.
Ja, want eten haal je gewoon bij de markten in Egypte, denk ik, of niet?
Ja, ook wel supermarkten, maar ja, je moet toch wel even switchen qua producten.
Ja,
en
precies.
Op het moment dat je al zo erg vastgeroest zit in een bepaald patroon en eigenlijk ook niet zoveel anders durft te proberen, dan
was dat het ook, ja? Dat je zo vasthield aan de dingen die je kende, dat je het lastig vond om daar buiten te stappen?
Ja, ik denk ook dat ik me door de jaren heen heel veel dingen heb aangepraat van dat vind ik niet lekker of het is niet goed voor me.
Zoals?
Nou, daar kom ik nu ook heel langzaam achter welke dingen ik nou echt niet lekker vind en welke dingen ik nou heel lang heb gezegd van dat vind ik niet lekker.
Ja.
Bijvoorbeeld witte chocola.
Oh.
Heb ik heel lang van gezegd dat ik dat niet lekker vind. Maar waarschijnlijk gewoon aan de kant geschoven omdat ik dacht van nou, dat wil ik niet eten.
Ja.
Want het is niet goed.
Jij onderscheidde dus echt voedsel als goed en slecht.
Ja. Ik denk dat die oei daar dan ook vandaan kwam.
Bij mij bedoel je?
Ja.
In het gesprek wat ik had met Noordin.
Ja, precies.
Hoezo dan?
Omdat jij denk ik ook wel af en toe dat benoemde van goed en slecht.
Ja.
Nu hadden we het er wel over en je werd er ook op gewezen.
Ja.
Maar dat ik daar wel dacht van, oh, ik hoop niet dat je nu niet meer van dingen kan genieten omdat het wordt gezien als ongezond.
Was dat bij jou wel zo?
Ja, ik denk dat als ik uit eten ging, wat dan ook bijna niet gebeurde, dat ik dat wel heel benauwend vond. Dat ik dacht van, oh, wat iemand anders gaat mijn eten maken.
Ja, vond je dat lastig om die controle uit handen te
geven?
Dat
vond ik heel lastig, ja. Dat vond ik heel lastig.
Wat was, want je hebt dus die bodybuilding gedaan. Daarna ben je dus ook gaan powerliften. Ik dacht dus deadliften, maar het is blijkbaar power. Zo zie je maar hoe ver ik in het hele sportregime zit. Nou ja, goed.
Ik ga gewoon wel een keer deadliften.
Ja, dus oké, nee, dat vind ik prima. Ik wil het best een keertje doen hoor. We hebben het er vaak over. Maar ik wil best wel een keertje met jou en je vriend mee om dat te gaan doen. Alleen ik, wat dat betreft voel ik me nog niet comfortabel genoeg om dat soort stappen te maken of zo. Omdat het voor mij onwennig is. Iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb. En het is niet dat ik het niet durf, maar het is wel een drempeltje nog steeds. Dus eerlijk gezegd komt wat dat betreft die lockdown me best wel prima uit.
De sportschool op zichzelf? Of?
Ja, sport is voor mij altijd wel een dingetje geweest. En ook misschien een beetje met het idee wat jij vroeger had van dik zijn, onzeker zijn. Of nou niet zozeer dik zijn, jezelf dik vinden. En daardoor onzeker en dat soort dingen. En ik heb wel, weet je, ik moest op voetbal en ik heb getennist en handbal en squash. Maar dat waren meer allemaal de dingen omdat mijn ouders vonden dat ik iets van een sport moest doen. Want in hun ogen moet een kind gewoon kunnen sporten.
Mm-hmm.
Maar zodra ik die keuze zelf mocht maken, was dat wel het allereerste wat ik heb laten varen. Omdat ik er gewoon niet gelukkig van werd. Maar ik weet dus niet of dat het sociale aspect ervan was of daadwerkelijk de sport.
Nou, ik hield als kind echt ook. Ja, ik wil niet zeggen dat ik niet van sport hield, maar ik heb ook nooit iets gevonden waarvan ik dacht van dit wil ik heel graag doen. En nee. Daar kan je me iedere dag vinden.
Nee. Nou, boogschieten lijkt me heel leuk. Maar ja, dat is nou weer niet een sport waar je, dat is dan weer iets anders, weet je. Ik bedoel,
ja.
Hoe lang heeft die eetstoornis bij jou actief, noem ik het maar even, hè? Dus dat het je belemmerde. Mm. Hoe lang is dat geweest, dat moment?
Ja, dat is een lastige, want ik denk dat het me altijd wel een beetje belemmert.
Ja.
Ik denk dat ik nu wel een aantal jaar, zeg maar, langzaam dingen los kan laten, maar ook af en toe terugval als de omstandigheden gewoon niet helemaal lekker lopen of als ik gestrest ben of als ik moe ben, dat ik gewoon merk van al mijn gedrag gaat gewoon meer richting eetgestoord gedrag. Ja, ik zit even na te denken, wat kan ik daarover vertellen?
Het gaat dus nu wat dat betreft beter. Je zei, en misschien heb ik het net al gezegd, maar ik herhaal het dus nu nog een keer. Omdat dat het moment was voor mij dat ik denk, ik wil met jou even hierover praten voor de podcast. Dat je dus zei, omdat jij mijn gesprek met Noordin hoorde. En ik vertelde over die pizza. Dat ik een pizza had gegeten. En normaal gesproken kan ik daar enorm van genieten. Maar op een gegeven moment had ik even een momentje dat ik die pizza had gegeten. En toen dacht van, het zit me niet lekker. En ik heb een soort van spijt van dat ik het heb gegeten. Dat jij toen tegen mij zei van, ik heb dat dus ook heel erg gehad. Maar ik leer mezelf dus nu om iedere dag een koekje te eten. En om dat goed te keuren en daarvan te genieten.
Ja, klopt. Ja, ik dwing mezelf. Dwingen doe ik eigenlijk al niet meer. Ik bedoel, het gaat in principe al prima. Maar ik wil wel dat ik iedere avond of gewoon op een dag iets lekkers eet. Omdat het moment dat ik dat niet meer doe, kan ik dat ook heel snel uit mijn patroon gooien. Waardoor ik het ook niet meer wil doen of waardoor ik het ook aan de kant schuif en als slecht zie. Dat ik dan denk van, maar het is helemaal niet nodig, dat chocolaatje bij de koffie of thee 's avonds.
Ja.
En dan zie ik het al heel snel als iets slechts.
Maar zie je het nog steeds als iets slechts, ondanks dat je het nu, ik weet niet hoe lang je het al doet, maar wel zo lang iedere dag doet?
Niet zozeer als slecht, maar wel dat ik denk van, is het nou echt nodig? En dan denk ik van, ja, het is echt nodig. Voor mezelf, om dat er gewoon in te houden, is het wel nodig. Want dan blijft het ook gewoon normaal. Het is oké als je een keer iets lekkers eet. Je hoeft je daar niet voor af te straffen. Het wordt snel een soort van afstraffen ook. Van, ik heb een keertje iets te veel gegeten. Ja. En dan, kijk, nu heb ik niet meer de neiging om bijvoorbeeld de volgende dag minder te eten of harder te gaan sporten. Maar die neiging was er wel.
Ja, precies. In het gesprekken die ik met Rutger heb gehad, ging het heel erg over, weet je, vind je waarom en waarom wil je een gezondere levensstijl aangaan? Bij mij is dat om me lekkerder in mijn vel te voelen, mentaal, maar ook fysiek.
Mm-hmm.
En om me daardoor zekerder en veiliger te voelen. Ik kan me voorstellen in die tijd toen je 19, 20, 21 was, dat je een andere waarom had dan wat die nu is.
Qua voeding en
sporten. Gewoon gezonde levensstijl aan zich. Dus inderdaad voeding, sporten, mindset en dat soort dingen.
Ja, toen was ik er heel erg op gericht om, vooral met het afvallen, dat ik dacht van, eerst moest ik van mezelf afvallen. En op een gegeven moment rol je dan in het powerliften dan in dit geval.
Ja.
Daar kan je jezelf ook ontzettend uitdagen. Gewoon iedere keer iets meer van jezelf vragen. Iedere keer iets meer willen tillen. En het is wel grappig, want die vroeg net aan me van, dan had je dat gewicht bereikt. Ben je dan gelukkig of ben je dan blij? Zelfs met de powerlift, op een gegeven moment kon ik dan x aantal kilo tillen of wegdrukken of wat dan ook. Dan was dat even leuk.
Ja.
Maar de volgende dag wilde ik gewoon nog meer. En dat gaat natuurlijk niet zo snel. Maar ik ging wel iedere keer die grens over.
Waarom? Ja, om jezelf uit te willen dagen, dat snap ik. Maar gebeurde dat ook nog in een fase dat je nog die ongezonde relatie met jezelf had omtrent eten?
Ja, jawel. Ja,
ja, precies.
Ja.
Want hoe kijk je dan, dus je waarom toen van zeg, 6 jaar geleden, was toen dus meer gebaseerd op het feit van ik moet er goed uitzien. En hoe minder, hoe beter. Dus alles ging daarin mee. Dus voeding, fanatiek sporten en dat
dan
soort
toch
dingen.
Heel dubbel, want het goed uitzien. Ik weet dat ik met 45 kilo niet goed uitzag.
Ja.
En toch denk ik dat ik wel meer had kunnen of willen doen.
Ja.
Maar dan valt het goed uitzien, valt dan toch ook een beetje weg.
Ja.
Dus ik weet niet wat daar dan precies mijn doel was.
Heb je dan al die dingen wel voor de lol gedaan? Voor echt voor jezelf?
Nou, het sporten kon ik me wel. Dat was wel een uitlaatklep.
Oké. Okay. Ja. Om dan even terug te komen van, weet je, waarom toen was anders. Weet je voor jezelf nu waarom je de dingen doet die je doet? Zoals bijvoorbeeld dat dingetje iedere dag eten en dat jezelf gunnen, zeg maar.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld ik eet nu meer. Ik doe nu inderdaad dat ik iedere dag iets lekkers eet. Omdat het van mezelf, nou ja, moeten wil ik eigenlijk alweer niet meer zeggen. Want het moet niet van mezelf. Ik merk dat ik er ook steeds meer van kan genieten. Maar ik denk dat het vooral is om weer in een gezond ritme te komen. Ook qua lichaam. Ik, nou ja, niet omdat de sportscholen dicht zijn. Maar daarvoor was ik al gestopt met sporten.
Ja.
En doe ik eigenlijk gewoon alleen maar yoga thuis. Ja. En ik, nou, er viel echt een last van mijn schouders af toen ik besloot niet meer naar die sportschool te gaan. Ondanks dat ik daar toch wel plezier aan beleefde. Maar het was iedere keer dat moeten wat ik mezelf opleg. Dat ik op een gegeven moment dacht van ik doe het niet meer. Ik kijk even aan hoe het is zonder sportschool. En nou zit ik eigenlijk nog steeds zonder sportschool. En probeer ik eerst die rust en nou ja, vrede bij mezelf te vinden. Voordat ik weer iets nieuws wil oppakken.
Maar wat was dan die last die van je schouders viel?
Dat ik niet meer hoefde.
Wat niet hoefde?
Te sporten of iets dat ik eventjes niks van mezelf moest.
Ja.
Het is altijd dat moeten. En ik weet niet, misschien dat jij dat ook wel ervaart. Want heb je nou deze reis, noem ik het dan maar. Ja. Moet dat van jezelf? Of
nee, dit wil ik echt.
Dat wil je echt.
Ja.
En al die dingetjes die je dan doet qua eten of qua sporten. Want net zei je van sporten vind ik eigenlijk al niet zo.
Ik denk dat voor mij sporten straks wel echt een moeten wordt.
Oké.
Ondanks dat ik echt wel in mijn achterhoofd nu wel weet, door die gesprekken met Rutger, weet je, waarom doe ik dit? Maar dan nog, weet je, soms vind ik het nog lastig om die waarom even weer uit de grotten van mijn hersenen te halen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar met voeding merk ik dat het me wel oké afgaat, omdat ik daarin niet zo streng ben voor mezelf. Dat scheelt ook wel omdat ik een vriendin heb die daarin strenger is voor zichzelf. Die inmiddels nu minder, maar was wel van over bijvoorbeeld dat ik veel snackbar eten, dan wil ze dat van tevoren heel graag. Dan haal ik het en dan eten we het op en dan vindt ze het lekker. Maar dan voelt ze zich een uur na de vet schuldig over. Dus en dat is nu ook wel minder hoor. Maar dat had zij heel erg, waardoor ik voor mezelf kon relativeren van joh, maar het is toch helemaal niet erg. Dus daardoor merk ik dat ik wel een gezonde balans heb voor mezelf. Waardoor het niet per se voelt van ik moet nu iets niet eten. Maar dus dat voorbeeldje van bij de thee in plaats van een chocolaatje of weet ik het wat, juist een mandarijntje erbij pak, vind ik wel een goede stap. Ik ben daar heel blij mee, maar dat is omdat ik het wilde doen en niet omdat ik het moest doen.
Oké.
Dus dat scheelt al wel. Dus qua voeding valt het me allemaal mee. Waar het niet dat ik het nu wel weer te veel loslaat. En weet je, gisteren moest ik boodschappen doen. Ligt er een brownie in de supermarkt voor 35% eraf. Ik ben mezelf, nou neem ik die mee, dan heb ik mijn vriendin en ik ook nog even wat, zeg maar. Snap je? Dus
ja.
Omdat mensen, ook met het gesprek wat ik met jou nu heb, maar ook wat ik met Noordin had en met Ari en met weet ik het wie, was het allemaal wel van, ja, maar het is oké om dat te eten. En het mag. En het is helemaal niet erg dat je het eet. Maar ik merk dus nu dat die dingen iedere dag tegen mezelf zeg. En dan is het weer de vraag van, ja, en dan noem ik het toch goed of fout, weet je. Is dat dus dan goed of niet?
Ja, en ik vind dat het, we hebben het er wel vaker over gehad.
Ja.
Want nee, je hebt het ook wel eens over het hondenveldje gehad. Ja. Daar sta ik onder andere.
Ja.
Ik vind het heel lastig om advies te geven.
Waarom?
Omdat je krijgt advies van iemand die zeg maar zo ver is gegaan dat diegene in een eetstoornis is beland.
Ja.
Dus ik vind het lastig om je te. Ik bedoel, ik weet heel goed wat je zou moeten doen misschien.
Ja. Nou, dan maar ben aan ik de toch andere wel, kant. Nou, nee, wacht even. Dan ben ik wel benieuwd wat jij dan denkt dat goed voor mij zou zijn.
Nou, ik denk ook af en toe dat ik zoiets heb van geef jezelf een trap om die kont.
Ja, oké.
Even door die zure appel heen bijten. Maar dat is ook mijn
persoonlijkheid.
Mijn persoonlijkheid. En dat heeft mij ook, nou ja, dat heeft tot bepaalde dingen geleid. Dat ik telkens maar over een grens ga.
Ja.
Aan de andere kant denk ik van, nou, misschien moet je gewoon even een keer ook eventjes kijken wat je op een dag eet. Even bijhouden. Maar dat bijhouden, dat heeft mij weer toe geleid dat ik heel erg gefocust was op wat ik at. Ik bedoel, ik woog alles. Ik telde alles.
Ja.
Dat is ook niet leuk.
Nee.
Ik zou zeggen, doe het voor een week. Maar daar begon ik mee.
Ja.
Dus ik wil namelijk ook niet eetgestoord gedrag aanpraten.
Nee, maar ik denk dat het, zoals bij mij nu klinkt, en is het wel dat je dit dus nu zegt vanuit een angst wat bij jezelf is ontstaan.
Ja.
Terwijl nu je dit tegen mij zegt, denk ik bij mezelf, ja, dat vind ik alleen maar heel fijn advies. Maar dat is omdat ik weet dat ik van mezelf dus heel makkelijk daarmee om kan gaan.
Ja.
Okay, ik heb genoeg andere dingen in mijn hoofd, hoor. Dus er zijn andere dingen waar ik me heel druk om maak. Maar ik leer dus nu heel erg veel over mezelf. En weet dus, je zegt schop onder je kont. Ik weet dus nu, ik ben gewoon liever lui dan moe. Dat is gewoon mijn karakter. En ben ik daar per se blij mee? Nou, soms wel, soms niet. Maar dat zorgt er wel voor in dit soort momenten, dat heel veel mensen tegen me zeggen van, gast, doe het nou maar gewoon. En dan ben ik weer 16 miljoen redenen aan het bedenken om het niet te doen. Ja. En dan weet je, dan ga je weer in je eigen gelijk geloven, om het zo maar te zeggen. Dus.
Nou ja, ik was daar dus heel voorzichtig mee om dat dan te zeggen. Omdat ik kan me dat soort dingen heel erg aantrekken als iemand daar kritiek op zou leveren bij mij. Ik heb pas een week gehad, ging ik 5 dagen in de week naar de sportschool.
Ja.
En dan wilde ik eigenlijk die 6e dag nog gaan. Maar had ik zoiets van, nou, gewoon even geen zin of moe of wat dan ook.
Ja.
En als iemand er dan wat van zei, dan dacht ik vooral, moet ik gaan? Ben ik nu lui als ik niet ga? Terwijl ik was al 5 dagen gegaan.
Ja.
En dan die 6e dag niet doen. En of iets van iemand horen, of van mezelf eigenlijk al die kritiek krijgen. Dan voelde ik me eigenlijk al lui als ik die 6e dag niet ging.
Ja, precies. Terwijl ik er prima mee kan leven als ik een hele week of 2 of 3 of 4 niet geweest ben.
Als ik dat dan hoor van mensen, of hoorde van mensen, dacht ik echt van, maar hoe doe je dat dan?
Ja. Ja, maar dat dus, waar ik dus nu een beetje achter kom bij mezelf is ik zeg altijd, ik zie als je de lijn pakt tussen geen kennis, de gezonde kennis en de obsessieve kennis, zit ik helemaal aan het begin nu.
Ja.
En jij aan het uiterste en we staan allebei langzamerhand aan de rand van het gezonde. We willen naar het midden toe. Maar dat jij dus nu een andere mindset daarin hebt dan ik, omdat ik dus heel erg kom van, ja joh, prima, dat zal wel. En dat doe ik het keertje niet. Nou prima, en dan doe ik dat 1 keer, misschien 2. En daarna val ik weer in een oud ritme. Mm. Terwijl jij dus heel erg bent van, oeh ja, maar hè, waarom? En dat we elkaar dan daar een soort van niet kunnen begrijpen of zo. Omdat we uit 2 verschillende werelden komen. Snap ik bedoel?
Ja, terwijl ik toch wel ergens op een punt heb gestaan dat ik denk ik in jouw schoenen stond.
Ja, precies. Nou, ik ben dan wel benieuwd. Kijk, ik ben dus zelf minder vatbaar voor obsessie als het gaat over die gezonde levensstijl. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dus daar wel wat gevoeliger voor zijn. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen?
Nou, ik ben altijd heel goed in bijvoorbeeld advies geven, maar dan niet zelf opvolgen.
Ja.
Ik denk als ik iemand advies zou geven over eten en sporten, dan zou ik zeggen van, luister ook naar je lichaam.
Ja.
Luister naar jezelf. Ik bedoel, soms heb je die rust nodig. Waarschijnlijk zal iedereen die zelf heel obsessief bezig is met dingen ook minder streng zijn dan anderen. Dus misschien volg het advies op wat je jezelf zou geven. Of wat je anderen zou geven. Snap je wat ik bedoel?
Ja, soort van.
Namelijk niet tegen mijn zus of mijn moeder of vrienden of mijn vriend zeggen, als die even geen zin hebben om te sporten en ik zie al dat ze hard aan het werk zijn geweest, dan zou ik niet zeggen van, oh, je moet alsnog sporten.
Ja.
Terwijl dat had ik wel altijd tegen mezelf gezegd.
Oh, zo. Ik dacht dat je het andersom bedoelde. Maar nee. Oké.
Ook dat ik nu niet zo snel tegen jou zou zeggen van, je moet dit eten of je moet dat eten.
Ja.
Of ik zou eerder tegen jou zeggen, luister naar je lichaam en inderdaad doe waar je je prettig bij voelt. Geef jezelf wel af en toe een trap om je kont.
Ja, nou ja, dat lukt me niet. Bedoel, maar goed, oké. Dat weet ik dat mijn valkuil is, ja.
Maar blijf ook naar je lichaam luisteren.
Ja.
En denk op het moment dat je het gevoel hebt dat je denkt door te slaan, uit het denk ik ook.
Nou,
heb het erover.
Ja, of zo, ja.
Denk dat het voor mij veel makkelijker is geworden om ermee om te gaan met mijn eetstoornis en mijn eten door het erover te hebben. Ik bedoel, het is niet dat wij ons aan jullie voorstelden en dat ik meteen zei, oh ja, ik heb ook een eetstoornis.
Nee.
Maar ik heb ook geen moeite mee gehad om het erover te hebben.
Nee.
Denk van, ja, het is er.
Ja, maar zoals je het ook al wel eens tegen me hebt gezegd, is dat je er wel gewoon nu voor je gevoel normaal mee kunt omgaan.
Ja, waarschijnlijk of is het ook even een stukje acceptatie.
Ja, precies.
Ik denk dat daar kan je gewoon, ja, kan ik daar advies bij geven voor anderen? Ik denk dat het heel lastig is. Ik denk dat iedereen voor zichzelf eerst moet inzien dat ze het hebben.
En hoe kom je daarachter?
Ja, kijk naar wat je doet op een dag. Ik weet het niet.
Nou ja,
ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Ik denk dat het voor mij ook heel lang heeft geduurd voordat ik erachter kwam. Ik denk de omgeving die er ook heeft op heeft gewezen.
Ja, dus echt dat verhaal wat je vertelde over je ouders, die je echt even terecht gewezen hebben daarop.
Ja.
Had je in die 3 jaar daartussen dan wel ooit het gevoel gehad dat er al was het maar een klein stemmetje in je hoofd die een keer tegen je zei, Tarja, weet je het zeker, moet je het... Heb je dat ooit gehad bij jezelf, denk je?
Ja, misschien wel. Maar ik denk dat misschien een ander stemmetje er dan wel weer overheen praat. Maar tuurlijk, ja.
Nee, maar ik bedoel, ik ken ook genoeg situaties voor mezelf dat er ineens zo'n stemmetje oppopt van... Nou, en dan bedoel ik niet de kritische, maar meer juist de anti-kritische, de gezonde stem die dan tegen je zegt van... Joh, weet je het zeker? Doe gewoon even relaxed. Weet je, is toch ook prima?
Wat ik net het voorbeeld gaf. Als ik dan een keertje niet ging sporten niet wilde sporten. Dat er dan toch een hele rationele kant zei van... Zeg maar neer, kan toch prima. Wat is 1 dag op een jaar? Of op je hele schema?
Ja. Zijn er dan ook dingen uit die periode geweest waar je nog steeds baat bij hebt? Profijt?
Nou ja, ik denk het inzicht in eten op zich is niet slecht. Weet wat je eet is geen probleem. Dus ik denk dat dat inzicht wel heel goed is. Maar ook misschien moest ik daar ook wel even doorheen door dit hele proces. Voordat ik uiteindelijk mezelf wat rust kon gunnen. Of toch vrede kan hebben met wie ik ben misschien. Ja. Stel, ik zou al die jaren niet zijn afgevallen. En gewoon door zijn gegaan met wie ik was en hoe zwaar ik was en wat ik deed. Misschien had ik dat proces dan alsnog doorgemaakt, maar later.
Ja, precies.
Dus ik denk dat je altijd van kan leren en van jezelf kan leren.
Hey.
Vraag je. Vind jij dat ik een schop onder mijn reet nodig heb?
Ja.
Ja, oké. Okay. Nee, dat is heel vriendelijk.
Dat was wel heel duidelijk.
Dat was een beetje heel duidelijk. Waarom vind je dat?
Nou, omdat ik soms het idee heb dat je het gewoon niet uit jezelf doet. En dat je dus gewoon... Nou, dat je een soort van stimulans van buitenaf kan gebruiken.
Als in?
Dat je er beter van wordt als je iets wel doet. Of als je bijvoorbeeld wel een gezonde keuze maakt. Of als je wel een keer gaat sporten. Dat je daar wel beter van wordt en dat je je beter door voelt. Dus dat je weet dat het goed voor je is. Alleen uit jezelf doe je het niet. Dus die schop om je reet zou dan wel een beetje helpen.
Tot zover deze aflevering van De Knop Om. Deze schop onder je reet is een samenwerking tussen mezelf en de Vondelgym. En overigens dank aan Tussen Je Oren Podcast voor het gebruik van hun studio. Vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast app, zodat je altijd op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. Kun je er een review achterlaten door sterren te geven? Ja, dan is mijn dank heel groot. Of delen met al je vrienden en je familie. Nou ja, tot zover. Tot de volgende.